waar we eigenlijk kort en bondig over gezongen hebben, is hem vereren, hem groot maken, hem prijzen, hem loven. Alles wat hij waard is. Waar dus EGL, Evangelie Gemeente en Lelystad voor staat, heb ik even EGL omgetuned. In ere, groot maken en loven. Vind ik ook wel leuk. Kortom, aanbidding. En als je aanbidding in twee stukjes naar kapt, is het bidden en aan. En ik hoop vanochtend de knop aan te zetten. Dat is even heel kort. Waar we het straks over gaan hebben.
We hebben deze week een rare week gehad, vond ik. Dat vind ik altijd rond deze tijd. Eerst dodenherdenking, de dag daarna bevrijding. En dan vandaag moederdag. Moedervertroeteldag. Ik weet niet, is er iemand die zijn moeder vertroeteld heeft? Of... Nee, ja. Ik kon het ook niet doen. Dus, maar de kinderen hebben, hoop ik, wel wat voor moeders gedaan. Die dingen die eigenlijk, ja, hoe zeg je dat? Het is ook een soort van eer. Hè? We zijn het ook verplicht onze vader en moeder te eren. En het is ook niet moeilijk om dingen groot te maken en te eren als we een nieuwe auto hebben. Bijvoorbeeld zijn we er ook vol lof over. Kunnen we heerlijk overbouwen. Nieuwe telefoon, nieuwe kleren, schoenen. Maakt allemaal niet uit. Maar met aanbidden, dan zijn we soms een beetje terughoudend. Komt ook wel een beetje door schade en schande in de voorgaande jaren. Maar het is wel belangrijk. In Timotheus 2, vers 5, en dan eigenlijk het tweede gedeelte. Ik ga het niet voorlezen. Haal even één regeltje eruit. Er is maar één God en ook één middelaar tussen God en de mensen. En dat is Jezus Christus. Jezus is niet alleen onze redder, maar hoort dus ook het middelpunt te zijn van onze aanbidding. Aanbidding wordt op verschillende manieren eigenlijk omschreven. Nou ben ik slecht met mooie woordjes, maar proskuneo. Klopt dat, Nico? Of pro? En latreio. Ik ben daar, maar goed, ik heb dat eventjes uitgefilterd. Het eerste is aanbidden, vereren of neerbuigen. En de tweede, meer dienen en betuigen van eer. Er zijn wel meerdere omschrijvingen, maar goed, dit is even wat ik heb. Alle betekenissen hebben één ding gemeen. Ze zijn gericht naar een ander en naar het geven. Het geven van. En die andere is natuurlijk Jezus Christus. In Openbaringen laat Johannes, ja, je hebt een glimp gezien van de lofzang, vind ik, en de aanbidding in de hemels gewesten. Dat is ook mijn titel die ik erboven heb een beetje. Aanbidding in de hemelse gewesten. Even kijken. En dan gaan we naar Openbaringen 5. En daar had ik hem gewoon even kijken. Ik doe hem gewoon helemaal, want ik vind hem gewoon mooi. 5 vers 1. En ik zag in de rechterhand van hem, die op de troon zat, een boekrol beschreven van binnen en van buiten. Wel verzegeld met 7 zegels. En zie, ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep. Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? En niemand in de hemel, nog op aarde, nog onder de aarde, kon de boekrol openen of haar inzien. en ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien. En een uit de oudsten die zei tot mij: wee niet, zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar 7 zegels te openen. En ik zag in het midden van de troon en van de 4 dieren en te midden der oudsten een lam staan als geslacht, Jezus, met 7 horens en 7 ogen. Dit zijn de 7 geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde. En het kwam en heeft een rol aangenomen uit de rechterhand van hem die op de troon gezeten was. En toen het de boekrol nam, wierpen de 4 dieren en de 24 oudsten zich voor het lam neder. Ze hebben elk een citer en een gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen, want gij zijt geslacht en gij hebt voor God gekocht met uw bloed. Uit elke stam en taal en volk en natie, en gij hebt hen voor onze God gemaakt tot ons koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op aarde. En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de dieren en van de oudsten, en hun getal was 10.000, 10.000-tallen en 1.000, 1.000-tallen, zeggende met luide stem: het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de lof. Tot zover. Dat is toch bijzonder? Dat is toch pure aanbidding? Duizenden en tienduizenden. En hoe doen wij dat hier? Want zo gaat het in de hemelse gewesten. Ik ben in vele gemeenten geweest. Ik heb een tijd wat optredens ook mij verbaasd aan de apparatuur en de shows en de podia en de techniek. Er was backing vocals en muzikanten waar ik alleen maar van kon dromen. Alles om het perfecte plaatje, om in de perfecte vervoering te kunnen geraken. En toch had ik vaak het gevoel dat God daar niet aanwezig was. Een lauwe hart. Drukker met de show dan met de aanbidding. Dus het gaat niet om die perfectie. Het gaat om je hart, uw hart, jouw hart, mijn hart openstellen naar God toe. En om Jezus het middelpunt te maken van de aanbidding. De gemeente van Laodicea die werd ook voor gewaarschuwd. Omdat gij zegt: ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en ik heb aan niets gebrekt. En gij weet niet dat gij zijt de ellendige, de jammerlijke en de arme en de blinde en de naakte. Die waarschuwing was niet aan de wereld, die waarschuwing was aan de gemeente. Dat waren christenen, net als ons. Dus we hoeven niet rijk te zijn aan apparatuur en volle zalen en dergelijke, als het niet recht uit ons hart komt. Want dan is het opsmuk, dan heeft het geen waarde. Hij heeft de overwinning behaald. Daar gaan we nog eventjes wat over zingen natuurlijk. Dan zeg je: ja, dat is leuk vanuit het hart. Maar mijn hart, daar zit zoveel boosheid. Er zit verdriet, er zit pijn. En dan is het juist wel makkelijk om naar zo'n aanbiddingsdienst te gaan met veel opsmuk dingen en lekker dag te gaan zitten met je lauwe gesloten hart. En dan naar huis gaan. Ja, het was fijn. Ik ben in trans geraakt, in vervoering. Door de muziek, door de opsmuk, door de verlichting, weet ik veel niet wat waar. Maar het hart is nog steeds gesloten. Misschien is het hart wel zo gesloten als de muren van Jericho. Ons hart is kwetsbaar. Dat kan met één regeltje, kan dat breken. Natuurlijk zijn er meer, ja, tal van voorbeelden, maar een levenspartner die zegt van, ja, ik wil niet meer met je vidden. Bam. Ziekte. Dierbaren verliezen. We hebben best wel wat dierbare mensen in ons midden verloren. In ons privéleven. Oorlog. Geweld. Geweld thuis. En we leven nu eenmaal in een eindtijd. Waar dat eigenlijk dagelijks allemaal aan de orde komt. En dat zou ook wel eens iets kunnen zijn waarom dat soort diensten juist zo druk bezocht worden. Kun je dan niet dan binnen met een gebroken hart? Ja, natuurlijk wel. Dat kan wel. Juist met een gebroken hart. Een kwetsbaar hart, een gebroken hart, is ook een open hart. Stelt u eens voor dat je een hartpatiënt bent. Deze heb ik even gestolen. Ik zag een artikeltje en dat sprak me aan om de losse fladden een beetje één lijn te krijgen. Voor mij was dat prettig. Maar ik vond deze heel erg goed. Stel dus voor, u bent hartpatiënt. En u kunt alleen maar geholpen worden door een hele riskante hartoperatie. Dan krijgt u vervolgens een waslijstje aan artsen. En die hebben allemaal het beste met u voor. En de een zegt, nou, dit kan. Maar dan kijkt u naar de staat van zo'n man, wat hij dan allemaal gedaan heeft. En er zit er eentje bij, die heeft nog nooit een fout gemaakt. Een vlekkeloze staat van dienst. Alles wat hij doet, gaat goed. Kiest u dan voor een andere arts? Of gaat u dan toch liever voor die persoon die het altijd goed heeft? Er is maar één geneesheer. Er is maar één God, er is alleen Jezus. De enige geneesheer die alles kan herstellen. En met dat ene regeltje dat het hart gebroken is, kan Jezus Christus met één woord in een oogwenk ook weer dat hart verwekken. Herstellen. Opwekken. Ik heb een paar dingetjes uit spreuken over het hart. Sommige mensen zeggen, ja, het zal allemaal wel. Ja, dat krijg je dan. Spreuken 14, vers 10. Het hart kent zijn eigen droefheid en in zijn vreugde kan een vreemde zich niet mengen. Ik vond hem heel erg mooi. Dus in de droefheid kan een ander zich wel mengen, maar in de vreugde niet. Nou, oké. 14 vers 13. Ook onder het lachen kan het hart pijn lijden. Klopt als een bus, toch of niet? Ja, ik kan ook daar kijken hoor, maar. In alle moeitevolle. Het is een andere, sorry, dat is mijn punt. Een blij hart maakt het aangezicht. Dat is 15 vers 13. Een blij hart maakt het aangezicht vrolijk. Maar door een harteleed wordt de geest verslagen. Die raakte mij ook nog wel aardig. Dus een blij hart maakt het aangezicht vrolijk, maar door een harteleed wordt de geest verslagen. Dat is even tot zover wat het hart dus toch wel dingen kan doen bij de mensen. Zoals ik eerder verteld heb, er is maar één God en één middelaar. Dat hij de enige genezer is. Daar mogen we ook Jezus aanroepen en vragen om herstel. Vaak zoeken we te ver weg, want hij woont immers al in ons. In Deuteronomium 31 vers 6, een klein stukje verlengde ervan, staat er ook eigenlijk in principe. Hij zal u niet laten gaan, hij zal u niet verlaten. Dus wij zijn degene die hem verlaten als we ons hart pijn en verdriet hebben. Dus ja, ook met een gebroken hart of juist met een gebroken hart is het goed om Jezus te aanbidden. om hem te EGL'en. Groot maken, te loven. Een opdracht is ook dat wij elkander lasten moeten dragen, zoals in Galaten 6, vers 2. Persoonlijke pijn, boosheid en verdriet kan dus gemeenschappelijk gedragen worden. Onder het nom van vele handen maken licht werk. Dus heft uw handen op naar hem. En laat uw hart letterlijk en figuurlijk verlichten door hem te aanbidden.